Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, het orgel doet het om een of andere onbekende reden niet, is uitgevallen. Maar natuurlijk gaan we wel zingen en dan doen we dat zonder de begeleiding van het orgel. Wij gaan samen zingen, Psalm 121, het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heer alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik mijn hulp is God, de Heer, die hemel, zee en aarde is schiep en sinds bewaarde. Aan u zal worden voorgelezen uit de Openbaring, hoofdstuk 1, de versen 9 tot en met 20. Openbaring 1, vers 9 tot en met vers 20. Eerst echter wordt u gelezen artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Van de Algemene Christelijke Kerk. Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene kerk, de welke is een heilige vergadering der ware christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is geweest van de beginnen der wereld af en zal zijn tot de einde toe. Gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwig koning is, de welke zonder onderdanen niet zijn kan. En deze heilige kerk wordt van God bewaard of staande gehouden tegen het woeden der gehele wereld, hoewel zij somwijlen een tijd lang zeer klein en als tot niet schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen, gelijk zich de Heere gedurende de gevaarlijke tijd onder Agab 7000 mensen behouden heeft, die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook mede is deze heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats of aan zekere personen, maar zij is verspreid en verstrooid door de gehele wereld. Nochtans, tezamengevoegd en verenigd zijnde, met hart en wil, in éénzelfde geest, door de kracht des geloofs. Lezen we nu Openbaring 1, van vers 9 tot het einde. En ik, Johannes, die ook uw broeder ben, en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was in het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende: Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze en tot Smyrna en tot Pergamum en tot Thyatira en tot Sardis en tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende, zag ik 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 kandelaren, 1, de zoon des mensen gelijkzijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven, en zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard, en zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En die leef. En ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der 7 sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de 7 gouden kandelaren. De 7 sterren zijn de engelen der 7 gemeenten, en de 7 kandelaren die gij gezien hebt, zijn de 7 gemeenten.
Gemeente, wij gaan weer zingen. Ik weet niet, doet het orgel het al? Ja. We gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 130. En daarvan het 3e vers. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Psalm 130, het 3e vers, gaan we samen zingen. gemeente, voor het overgrote deel thuis bij een livestream of een kerktelefoon, voor een gedeelte hier in dit kerkgebouw, willen nu in de allereerste plaats God zegen toewensen in dit pas begonnen kalenderjaar. We weten niet wat dit jaar allemaal zal brengen. Wij kennen de toekomst niet. Maar we weten dat de toekomst ligt in de handen van Hem die heeft gezegd: ik ben de Alpha en de Omega. Dus wat er ook gebeurt, het gaat niet mis. Het gaat niet verkeerd. En dat is een troost die de christelijke gemeente met zich mee mag dragen. Koning Jezus regeert en Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Dat betekent niet dat we alles kunnen begrijpen. Dat betekent nog minder dat alles heel fijn zal gaan in het komende jaar. Integendeel, de Heer was een leidende zaligmaker en zijn gemeente is ook een leidende kerk. De kerk des Heren op de aarde staat in de strijd. En de oude mensen zeiden vroeger, als iemand tot bekering kwam, welkom in de strijd. En de Heer Jezus heeft gezegd, strijd om in te gaan in dat koninkrijk Gods. Zo mogen wij dan het nieuwe jaar beginnen in de wetenschap dat de Heere alles bestuurt en in de tweede plaats met het oog op zijn gemeente, een gemeente die staat in deze wereld en die de strijd des geloofs heeft te strijden en in diepe verlangen dat er velen mogen worden toegebracht tot die gemeente die zal zalig worden onder kinderen, onder ouderen, onder mannen, onder vrouwen. Onder leden van de kerk, en misschien dat u meeluistert en geen lid bent van onze kerk. Er is een God in de hemel, er is een Christus die geboren werd, opdat zondaren behouden worden. En omdat die boodschap zal klinken, totdat hij zal wederkomen op de wolken van de hemel. Nadat ik u in de eerste plaats dus God zegen heb toegewenst, willen we in de tweede plaats uiteraard beginnen met het woord Gods. Dat hebben we gisteren gedaan, toen we het jaar uitgingen, en daar beginnen we ook dit jaar weer mee. Ik hoop dat toen u wakker werd, u uw knieën heeft gebogen, en de Heer heeft gedankt dat u wakker wordt, want bidden is belangrijk, dat u de Heer ook gevraagd heeft om hulp en om wijsheid, heel persoonlijk, of misschien als man en vrouw samen, en dat u zo uw nood hebt neergelegd voor de troon der genade. Ook in uw gezin, toen u misschien aan tafel zat met uw kinderen, en dat u de noden en de zorgen hebt opgedragen aan de troon aller genade. Dat hoeft niet moeilijk, dat hoeft niet ingewikkeld. Doe het eenvoudig mogelijk en vraag aan de Heer of Hij met u wil gaan. Eenmaal vroeg de Heer aan Mozes, moet ik met je mee, Mozes? En toen zei Mozes, als u niet meegaat, doe ons van hier uit de woestijn niet optrekken. Laat dat ook onze verzuchting zijn aan het begin van het nieuwe jaar, dat de Heer met ons meegaat en dat we zijn tegenwoordigheid mogen merken, zoals ook Johannes dat heeft ervaren op het eiland Patmos. En daar willen we vanmorgen een poosje bij stilstaan, als wij uw aandacht gaan bepalen bij Openbaring 1 en dan nader de versen 17 en 18. Daar staat het volgende. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En die leef, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. De troost voor de kerk. En in de eerste plaats, waar die troost nou precies vandaan komt, de bron, vers 17. En in de tweede plaats, wat die troost nu precies inhoudt, vers 18. De troost voor de kerk. In de eerste plaats, de bron, in de tweede plaats, de inhoud. En toen ik hem zag. En de woorden om stil van te worden. Want er staat ook iets voor, hè? En wat Johannes dan precies ziet, dat wordt ons hiervoor gezegd en geschreven. En dan lezen we in vers 11, Ik ben de Alpha en de Omega. En ik keerde mij om, vers 12, om te zien degene die met mij gesproken heeft. En dan ziet Johannes in vers 13 en in vers 12 een stem. En hij ziet ook een persoon in het midden van de zeven kandelaren, één, de zoon des mensen, gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. Dat wijst op een koninklijke gestalte, want zo waren de koningen en de keizers in die tijd gekleed. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol. Wit was de kleur van de overwinning en van de reinheid, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlam, vuur. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als een oven. En zijn stem was een stem van vele wateren. Hij had de zeven sterren. Dat is een beeld van de gemeente, de zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aanzicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En dan lezen we, toen ik hem zag. De verhoogde zaligmaker, de koning der koningen, de Heer der Heeren. En dan moeten we, om de kracht van die woorden te verstaan, even naar Patmos toe. Moeten we even naar Johannes toe. Want dit is Johannes de apostel. Want dat heeft u al gelezen in vers 9. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben. Kijk gemeente, als wij fijn in ons huis zitten, fijn gezin hebben, mooi huwelijk, en een toekomst die ons toelacht, dan hebben we misschien niet zoveel behoefte aan troost. Dan zijn we meer bezig met de plannen voor dit komende jaar. En dan zeggen de kinderen, nou, we gaan misschien straks weer naar school. Dat is de regering toestemming geven. Gaan de scholen misschien in januari weer open, weet het nog niet. En dan zeggen we, nou, volgende week dan beginnen we weer met ons werk. En we hebben onze agenda inmiddels alweer volstaan. De dominee zegt, nou, dan ga ik zondag daar preken en dan daar naartoe en daar. En zo zijn we allemaal bezig met onze plannen. En in deels is het natuurlijk helemaal terecht dat u dat doet. Want zo aan het begin van het jaar, dan kijk je een beetje vooruit en dan denk je na. En dan is er een zekere orde in het leven. Alleen Johannes, die zit op Patmos. En dan zit hij niet voor zijn plezier. Hij leeft in een wereld zo ongeveer 90 na Christus. Dat is een wereld die is een beetje anders dan onze wereld. We hebben vandaag last van corona. Dat vinden we allemaal heel erg. Het is ook ingrijpend. Ik ga dat niet ontkennen. Dat de gemeente voor een deel thuis meeluistert bij de livestream. Dat is allemaal niet uit luxe. En dat is ook omdat we dat fijn vinden. Maar omdat dat nodig is. In verband met de verspreiding van dat virus. En de overheid aan ons dat verzoek doet. Maar goed, corona, dat is eigenlijk, ja, als we het nou zo bekijken. In het licht van de eerste eeuw valt dat nog reuze mee. Want in die eeuw van Johannes heb je hongersnoden. Het kon zomaar gebeuren dat iemand op straat stierf. En dat was vrij massaal. De pestepidemieën. En die kwamen zo regelmatig voor. Je had ook ziekten, andere ziekten. Allerlei virussen en zo die rondgingen. En zo af en toe is een aardbeving. Want die plek waar Johannes vandaan komt, het westen van Turkije en Antiochië, dat lag allemaal op plaatsen waar regelmatig aardbevingen waren. En het gebeurde ook regelmatig, een complete stad werd verwoest door een aardbeving. En af en toe stond er ook een stad helemaal in de brand. En die huizen die waren van hout. En dan kom je dus in een hele andere wereld. Een wereld zonder goede ziekenhuizen en zo. Daar leefde Johannes in. Daar leefden ook die eerste christenen in. Dus die leefden het eigenlijk per dag met het idee, ja, morgen kan ik er wel niet meer zijn. Dat is de wereld van toen, 90 na Christus. Een wereld vol angst eigenlijk. Kom je wel meer tegen in de geschiedenis. Aan het eind van de middeleeuwen kom je dat ook tegen. Enorme angst. Bij de mensen, angst. Tweede plaats. Ja, vroeg christelijke kerk, de glorietijd van de kerk, dat weet u, hè, de eerste eeuw, dat is de glorietijd van de kerk, dat daar in die heidense wereld de Heer zijn kerk gaat bouwen. hoe dat mogelijk is. Dat 11 mensen, 11 discipelen erop uitgestuurd worden om die goede boodschap te brengen van een gekruisde en opgestaande zaligmaker. Van Jezus van Nazareth, gekruisigd voor de zonde en opgestaan uit de doden. Nou, ga dat nou maar aan heidenen vertellen. In Athene zeiden ze, wat wil toch deze klapper? Ten Paulus. Paulus heeft het wel gedaan, getrouw gedaan. Door eer en oneer. In goed gerucht en kwaad. Gewoon die boodschap brengen. En God heeft dat gezegend. En zo ontstond daar in die heidense wereld een vroeg-christelijke gemeente. Met een heleboel problemen. Ja. Er waren bijvoorbeeld mannen die meer vrouwen hadden. 2 of 3 vrouwen. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Mensen hadden een heel problematiek, een heidense problematiek. En iemand was een Joodse vrouw en een heidense man. En had je ook nog Joden die wilden vasthouden aan die oude Joodse instellingen. En dan had je ook nog allerlei vragen rond opvoeding en van kinderen. En dat is duizelingwekkend wat een vragen er waren in die vroeg-christelijke kerk. Het is bijna onvoorstelbaar dat die kerk er was. En dan tenslotte Johannes, die is ongeveer 90 na Christus. Alle apostelen op één na zijn inmiddels gedood, vermoord. En Johannes zit dan in Efeze, daar doet hij zijn werk. In de wereld, in de gemeente, daar doet hij zijn werk. En dan, ja, het is de tijd van een keizer die zegt, ik ben God. Dus iedereen moet mij vereren als God. En wie dat niet doet, die stelt zijn leven in de waagschaal. Dat is de Domitianus, was dat. Dat was de eerste keizer die dat ook eiste van zijn onderdanen, dat ze hem als God gingen vereren. Daarvoor gebeurde het wel, maar dat eiste de keizer niet. Maar deze keizer eiste dat. Nou, ik begrijp wel, Johannes kan dat niet doen. En dus wordt hij als gevangen, als balling, naar een eiland gevoerd. Patmos. En daar op Patmos was geen vakantie. Want dan werd je neergezet. En je moet verder maar zien hoe je rondkwam. Moet u eens even indenken. Hè? Je wordt uit je huis gehaald. Je wordt op een boot gezet richting een of ander eiland. Nou, neem Texel of zo, of Vlieland. Verder niks te zien, geen huizen, geen winkels, niks. Alleen maar bomen en wat bos en weet ik wat. Zie maar dat je er rondkomt. Dan zit je dan in je eentje. Of rotten, of zo'n klein eilandje. Nou, dat is dus een gewisse ondergang, hè. Dus een wereld vol angst. Een gemeente met een heleboel problemen. En alleen op Patmos. Met misschien nog andere criminelen, dat vertelt de Bijbel ons niet. Maar in ieder geval, zie maar dat je rondkomt. En dan ben je oud geworden. Johannes is een jaar of 90 oud. 80, 90. Eenzaam. Iedereen om hem heen is weggevallen. Om moedeloos van te worden. Dat. Gaat tegenop. God die helpt de nood is in Sion groot. Ik, Johannes, was op dat eiland Patmos. Dat wordt ons verteld in vers 9. Dat wordt ons verteld van de dag des Heeren. Dat is de dag die we in herinnering houden van zijn opstanding. De eerste dag der week. Dan hoort hij een stem, de Alfa en de Omega, en dan kijkt hij om, vers 12. Wie het is die met hem gesproken heeft, en dan ziet hij in het midden van de 7 gouden kandelaren, 1, de Zoon des Mensen, de Heer Jezus. Dan ziet het onmiddellijk. Nu kennen we de Heer Jezus in zijn vernedering, zoals hij geboren werd in de kribbe, zoals hij rondwandelde op aarde. En we kennen hier Jezus ook in zijn verhoging, toen hij opstond, de doden. De vernederde middelaar en de verhoogde middelaar. En nu ziet Johannes, de Heer Jezus, de verhoogde middelaar, die naar de hemel is gegaan. En dan wordt een indrukwekkend beeld getekend, vers 13 en vers 14 en vers 15 en vers 16... En dat staat dus tegenover die moeilijke situatie waarin Johannes zich bevindt. In de wereld, in de kerk en persoonlijk. Laat de Heer Jezus even zien. Ik ben de Alfa en de Omega. Het wordt allemaal door mij bestuurd, Johannes. En als Johannes zich dan omkeert, stel je zich dat maar gewoon voor. Hij hoort die stem achter zich. Hij staat op het strand en hij kijkt. En daarboven de zee krijgt hij een visioen. Nou, visioen, ik denk zelfs dat hij daar heeft gezien in de heerlijkheid, zoals Paulus ook zag in de heerlijkheid, toen hij Jezus zag in de Handelingen 9. Heeft hij Jezus gezien. Zoals Stefanus de Jezus heeft gezien, staande ter rechterhand Gods. Zo ziet Johannes ook de Heer Jezus. En zo heeft de Heer zich aan hem geopenbaard in zijn hemelse heerlijkheid. En dan lezen we in vers 17. Toen ik hem zag. Johannes kent dit in zijn vernedering. Hij heeft veel ontmoet aan de zee van Tiberias in zijn verhoging. Tot de opgestane. En nu ontmoet hij de zaal in zijn verheerlijking. Niet alleen in zijn verhoging, maar ook in zijn verheerlijking. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. De kanttekenaar typeert deze reactie op twee manieren. Er zitten twee dingen in. In de eerste plaats eerbied. En in de tweede plaats schrik. Angst. Laten we eens beginnen met die angst. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Johannes wordt daar geconfronteerd met die hemelse heerlijkheid zonder zonde. Met een heiland die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Een tweesnijdend scherp zwaard. Voeten die blinken als koper. En die gloeiden als een oven, een stem als van vele wateren. Zo ontmoette hij die verhoogde heiland, die verheerlijkte heiland. En dat maakt hem angstig, want Johannes is een zondig mensenkind, net als wij allemaal. En hij ziet die grote tegenstelling. Want Johannes leeft nog hier in deze bedeling. Hij leeft nog hier op de aarde. Gods kinderen op de aarde, die weten het. Die oude mens, die oude natuur, dat zondige leven, dat hangt om zijn nek. Hij wordt bang, niet voor de Heer, maar voor zichzelf. Dat de Heer er dwars door hem heen kijkt. En die grote vlekken ziet. Kun je je toch wel voorstellen dat Johannes ook wel eens moedeloos was daar op Patmos? Ik denk van, hoe komt het nou toch ooit hier af? Hoe moet het nou verder? Dat is zondige moedeloosheid. En daar wordt Johannes, in het licht van de verschijning van de Heer, wordt hij bang voor zichzelf. En in de tweede plaats eerbied. Toen ik hem zag. Nee, Johannes hebben we gewoon gezien. Eerbied voor zijn meester en heiland. Eerbied voor de Zonen Gods, de Christen des Christen. Ik geloof dat dat twee elementen zijn die al Gods kinderen kennen. De hoogheid van de middelaar en de eerbied voor de middelaar. De Heer Jezus heeft ook leren bidden in het volmaakte bij onze Vader die in de hemel zijn. De hemel, de hoogheid en onze Vader de eerbied. Zo staat Johannes daar op Patmos. Kent u ook dat besef in uw leven, dat als u de Bijbel leest, die woorden van Gods hoort, dat angst en eerbied, verootmoediging en verwondering uw hart vervult. Dat is wat de Heer werkt. En dan in de tweede plaats. Johannes die valt op de grond. Dan moet u zomaar denken dat hij zo plat op de grond ligt. Viel ik al dood aan zijn voeten. Dus daar ligt die man, helemaal die oude man ligt daar gewoon plat op de grond op de strand. Ja, en dan? Nou, dan staat er iets in de Bijbel en hij legde zijn rechterhand op mij. Ik geloof dat we dit zo letterlijk mogelijk moeten nemen. Weten dat de Heer na zijn opstanding een lichaam heeft. Dat de Heer Jezus ook aan Thomas zijn doorboorde handen heeft laten zien. En dat de Heer Jezus in zijn hoge heerlijkheid zijn rechterhand, die doorboorde hand, legt op het hoofd van Johannes. En dat laat voelen. Dat is een beeld wat we ook wel kennen in ons gewone leven. Dat is een beeld van ouders en kinderen. Je hebt wel eens een kind, leg je de hand op het hoofd. En dan zo'n kind heel erg overstuur is. En dan denk je, joh, wees maar stil, papa zal wel voor je zorgen. Dat beeld kent je. Nou, dan legt de Heer Jezus een hand op die verslagen discipel. Die apostel. Die doorboorde hand. En echt gemeente, dat heeft Johannes gevoeld. Hij lag daar op de strand en voelt die doorboorde middelaarshand. Zoals Paulus de Jezus gezien heeft op de weg naar Damascus. Zoals Stefanus hem zag staan ter rechterhand Gods. Zo heeft Johannes die hand gevoeld. Dat is geen visioen, dat is niet een of ander gebeuren wat Johannes zich heeft ingebeeld. Ik denk dat dit werkelijk waar is. En hoe kan dat dan? Ja, gemeente, hoe kan dat? Nou, u weet, er is een goddelijke ruimte. En er is een aardse ruimte waarin wij ons bewegen. En als de Heer dat nodig oordeelt, dan komt hij uit die goddelijke ruimte tevoorschijn. En dan neemt hij zijn discipel bij de hand en legt hij zijn hand op hem. Dus ik geloof eerlijk gezegd dat de Heer het daar heel veel bij Johannes heeft gestaan. En ja, als iemand op de grond ligt en je wilt zijn hand op zijn, dan moet je hem bukken. Zo ziet u de heiland bukken. En zo legt hij die hand op dat hoofd. Heerlijk beeld, hè? En dan die verhoogde koning zijn doorboorde hand, waar het gat nog van de kruis in zit, legt op het hoofd van die, ja, verslagen, die angstige en toch verootmoedigde discipel. Doet de Heer wel meer, hoor. Ook vandaag nog niet in letterlijke zin. Want eenmaal zal de Heer terugkomen uit die ruimte waar hij nu is. In de heerlijkheid. Dat bij de wederkomst. En hij legt ook nog vandaag wel eens een hand op het hoofd. En laat hij merken dat hij van je af weet. En dat doet God menigmaal door zijn woord. Ja, we kunnen natuurlijk vertroost worden doordat we een prettig gevoel hebben. We kunnen vertroost worden dat sommige mensen is wat tegen ons zeggen. En dat is op zich allemaal niet verkeerd. Dat hoort ook bij ons gewone leven. De gemeente heeft vertroost zijn kinderen het meeste en het duidelijkste door zijn woord. En zo legt hij de hand op deze discipel. En zo doet hij dat ook vandaag nog. Heb je dat nog wel eens ondervonden? Dat nou de Heere zijn doorboorde hand op uw hoofd legde. En in de moeite van het leven tegen u zei, ik ben met u lieden. Al de dagen. Tot op het einde der wereld, dat kan zijn als je jong bent. Ook bij kinderen doet de Heer dat. We weten dat de Heer de kinderen heeft ontvangen. Laat de kinderen tot mij komen en doen. Helden ze. Tijdens een omwandeling op haar doet de Heer ook bij ouderen. Doet de Heer soms 's nachts als je in bed ligt. Kan de Heer zomaar komen met zijn woord tot bemoediging. Tot versterking. En dan staat er nog iets. Dan zegt de Heer er ook wat bij. Twee dingen eigenlijk. Vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. Vrees niet. Ik heb u net verteld de omstandigheden waarin Johannes daar op Patmos zit. Omstandigheden in de wereld. De omstandigheden in de vroegchristelijke kerk. En de omstandigheden persoonlijk. En dat zijn allemaal omstandigheden waardoor de moed ons in de schoenen zinkt. Waardoor we met Elia zouden zeggen, ik ben nog alleen overgebleven. En er komt van heel die zaak van koning Jezus niks terecht. De wereld maakt zich op, de keizer die door God wil zijn. De gemeente waarin het ene probleem naar het andere zich voordoet. En zelfs zit je op Patmos, waar de dood je aangrijnst van het eten en drinken. Het is daar niet beschikbaar. En je bent nog oud bovendien. En dan zegt de Heer, Eden, wees niet bang, Johannes. Dan zegt de eerste, wees niet bang. En in de tweede plaats, ik ben de eerste en de laatste, dat bedoelt de Heer mee. Ik bestuur en ik bepaal alle dingen. Dus ik ben erbij toen de wereld werd geschapen. Ik bepaal hoe de wereld zijn loop zal nemen, alles wat er gebeurt in deze wereld. En ik ben de laatste, ik heb ook in alles het laatste woord en eenmaal kom ik terug. Dat kunnen wij natuurlijk niet goed begrijpen. Maar daarom wordt het ook verteld. Dat we in die vaste wetenschap leven. Dat God alles doet zoals hij dat heeft bepaald. Er staat in Psalm 102. Maar hij zei dezelfde. En God is dezelfde. En koning Jezus regeert. En dan is het opvallend dat koning Jezus niet tegen Johannes zegt, ik zal een schip sturen dat je gauw weer van Patmos afkomt. En dat de Heer een bedoeling heeft waarom die man daar op Patmos zit. En terwijl de duivel dat heeft gedaan om Johannes het zwijgen op te leggen, heeft God dat gedaan om Johannes iets bekend te maken. Dus er zitten aan alle wegen natuurlijk die wij gaan verschillende kanten. De duivel wilde Job er bijvoorbeeld toe verleiden dat hij slechte dingen ging denken over God. En dat hij een einde maakt aan zijn leven. Dat is de bedoeling van de duivel. En misschien heb je dat ook wel eens. En zo, waarom? Maar de Heer heeft er ook een bedoeling mee. En God heeft de bedoeling dat Job gaat zien, maar nu ziet u mijn oog. Dat God ondanks alles de getrouwe is. En zo maakt het leven op ons wel een wat verwarrende indruk. Omdat wij vaak, ja, dat echte geloof niet goed functioneert. Of niet altijd goed luisteren naar de Bijbel. En dan raken we de war. Je wordt moedeloos. Kom in de put terecht. En dan zegt de Heer vanmorgen tegen Johannes, vrees niet. Alles wat er gebeurt, zelfs met de duivel en zelfs de erge dingen, daar heb ik mijn bedoelingen mee. Ja, maar als dat nou zo'n pijn doet, en als dat nou zo moeilijk is, dan is dat toch niet goed en dan is dat toch niet fijn voor mij. Nee, fijn is het niet. En toch kan de Heer er wel een bedoeling mee hebben. Hè? Een kind kan dat wel begrijpen. En een ouder ook. Kijk, als je ouders zeggen, nou je mag nou vanaf nu altijd alles opeten wat je zelf alleen maar lust. Ja, dus snoepjes en koek en alle lekkere dingen. Je mag alleen maar krijgen wat je fijn vindt. Dan begrijpt u wel dat zo'n kind de verkeerde opvoeding krijgt. Zo'n kind moet ook leren aardappels eten. En andere dingen eten waar het misschien helemaal geen zin aan heeft. Maar het is wel nuttig. Voorbeeldje. Maar zo doet de Heer dat nooit met zijn kinderen. De Heer waakt over hen. Maar geeft niet altijd wat ze fijn vindt. Maar hij zegt wel, ik sta erboven. En eenmaal komt het tijdstip dat alle waarom zijn opgelost. Maar onthoud, ik ben de eerste. Ik ben de laatste. mijn raad zal bestaan. Ik zal al mijn welbehagen doen. Nou, we hebben wat verteld over de bron van de troost. Dat is de verhoogde zaligmaker. De tweede plaats. Dat is nou de inhoud. Waarmee wordt Johannes nu getroost? Nou, zit daar op Patmos. En als we nou even los van de Bijbel een beetje na gaan denken, dan zou u denken, nou ja. Dat deed de Johannes, kom ook maar in de hemel. Dat is natuurlijk de finale troost. Kom maar. Dat Johannes net als Henoch en net als Elia naar de hemel gaat. Dat kan. Het zou ook kunnen dat u denkt van nou, dat de Heer op een of andere manier weer terugbrengt in Efeze. Dat hij van dat verschrikkelijke eiland Patmos is verlost. En dat daar in Efeze hij weer fijn mag preken en weer fijn de gemeente mag dienen. En dat hij dan ziet dat alle problemen opgelost worden. En dat hij daar weer zijn plek mag innemen. Dat hij zo de laatste jaren nog van zijn leven op aarde tot nut mag zijn van koning Jezus. Ja. Dus of naar de hemel, of weer terug naar waar hij vandaan komt of zo. Wat staat er nou allemaal in de Bijbel? Vers 18. En toen ging Johannes naar de hemel, of toen ging Johannes weer terug naar Efeze. En dit is allemaal verteld, wat er op dat eiland Patmos allemaal gebeurt. Nee. Nee. Dat is voor u en ik misschien alleen, maar de Heer doet dat zo niet. Er komt nog een heel Bijbelboek achteraan. En Johannes is er ook echt wel druk mee om dat allemaal op te schrijven. Want de Heer heeft hem wat verteld en dan moest hij het opschrijven. Een schrijf aan de engel, brieven moest hij schrijven vanaf Patmos. Kennelijk had hij nog papier bij zich of dingen om iets op te schrijven. En daarna krijgt hij allerlei gezichten. En zo komt door de Heilige Geest het laatste Bijbelboek tot stand. Maar voordat Johannes dat nou allemaal moet doen, zegt de Heer iets anders. En dan zegt hij, koning Jezus, en die leeft. Ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Ja. Welk leven bedoelt de Heer hier nu? Heer Jezus, de Zoon van God, heeft een goddelijk leven. Dat had Hij voordat Hij naar de aarde kwam. De Zoon van God, door de Vader gegenereerd, de tweede persoon in het goddelijk wezen. Maar dat bedoelt Hij hier niet. Heer Jezus heeft, nadat Hij geboren is, een God en mens in één persoon een vernederd leven. Toen was hij de knecht van de Vader. Die door lijden en sterven zijn kerk zou gaan redden. En God zou verheerlijken aan Gods recht voldoet. Maar dat leven bedoelt de Heer hier ook niet. Het leven van de vernederde middelaar. Na zijn dood is hij opgestaan. Hij heeft zich eerst nog 40 dagen getoond en is hij heen gegaan naar de hemel. En heeft hij alle macht ontvangen in de hemel en op de aarde. Hij is niet alleen de goddelijke middelaar. Hij is niet alleen de vernederde middelaar. Hij is ook de verheerlijkte middelaar. Dat had hij tijdens zijn omwandeling al gezegd. Ik ben de opstanding en het leven. Geloof je dat, Martha? Dat heeft de Heer ook al gezegd in de nacht dat hij verraden werd. Ik leef en jullie zullen leven. En dan openbaart de Heer zich hier in die verheerlijkte middelaarsbediening. Als de verhoogde middelaar. Die de zeven sterren in zijn rechterhand heeft. Die de kop van Satan heeft vermorseld. Die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En die nou werkzaam is en die leeft. Om zijn gemeente te verzamelen. Want wat doet de Heer Jezus nou als de verheerlijke heiland? Paulus heeft daar heel indringend over geschreven. Hij zegt, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. En in onze catechismus kunnen we daar ook over lezen. Dan lezen we bijvoorbeeld, wat geloven we nu precies over de kerk? In zondag 21 kunnen we daarover lezen. Ik zal u dat maar even voorlezen. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Dat de Zoon God, dus de verheerlijkte middelaar, uit het ganse menselijke geslacht zijn gemeente tot het eeuwige leven uitgekoren door zijn geest ten woord in eenigheid des waren geloofs van het begin der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt. Dus die verhoogde middelen, die levende zaden, vergaderd zijn gemeente. Die onderhoudt zijn gemeente. Die beschermt zijn gemeente. En daar is de middelaar. Die levende heiland. Nu etmaal na etmaal mee bezig. Daarom is hij in de hemel. En daarom is hij voortdurend aanwezig in de nabijheid van zijn Vader. En heeft hij alle macht in de hemel en op de aarde. En dat ik geloof dat ik van die gemeente levend lidmaat ben en eeuwig blijven zal. Gemeente, we hebben een koning. Ik heb u dat meer verteld en misschien moet ik dat nog even herhalen. In de tijd van de grote godsdienstoorlogen in de 17e eeuw was er in Frankrijk een stad die werd belegerd, een hugenotenstad. En het stond er hopeloos voor. Dus de mensen werden genodigd om zich over te geven aan de Rooms-Katholieke koning. Want het was hopeloos en niemand zou hen kunnen redden. En toen gaf de stad als antwoord, pijlen maakte men, en aan die pijlen maakte men briefjes. En die pijlen schoot men naar de vijand, de Roomse vijand. De koning van Frankrijk. En op die pijlen stond Satijn, regem habemus. Wij hebben een koning. En daarmee bedoelde ze deze koning. De koning der koningen. De Heer der Heer, we hebben een levende heiland. Die zijn gemeente vergadert. Die zijn gemeente verzorgt. En die zijn gemeente beschermt. En dat geldt nu ook voor 2022 gemeente. De kerk Gods heeft een levende koning. Regem habemus. Onthoudt u dat. En dan voegt de Heer er nog aan toe, amen, gisteren over gehad, dat betekent, dit is dus echt waar. Het Hebreeuws woord, waar en zeker betekent dat. En dan voegt de Heer er nog iets aan toe. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. De sleutel, dat is de beschikkingsmacht. De hel, dat is de Hades, dat is de wereld. De onderwereld, dat is de plek waarin zielen en waarin mensen verblijven. De hel en de dood. Het graf eigenlijk, de dood. En daarover beschikt koning Jezus. Hij beschikt over de machten van het kwaad. Dat is allemaal in zijn hand. En tegenover de hel en de dood stelt hij het leven. Gemeente, er gebeurt in deze wereld niks buiten hem om en hij deelt uit. Hij onderhoudt zijn gemeente. Ik ben de opstanding en het leven, zegt de Heer Martha. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En hij beschikt over zijn ganse kerk. Hij is niet alleen een verhoogde heiland. Hij is ook een heiland die zijn heilsweldaden uitdeelt. En daar gaat hij mee door totdat hij zal wederkomen op de wolken van de hemel. Hebt u hem ook nodig? Als de dood u aangrijnst. Als de eeuwigheid aanstaande is, dan kunnen dokters u niet helpen. Dan kunt u uzelf niet helpen. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Alleen koning Jezus heeft de dood overwonnen. En dat is in beginsel gebeurd op Golgotha en door zijn opstanding. Toen heeft hij de dood in beginsel overwonnen. Maar de volkomen overwinning die rest nog, wat Paulus schrijft in de Korinthebrief. Dat de laatste vijand die overwonnen zal worden, is de dood. Dat moet dus nog gebeuren, hè? Want we leven nog steeds in een wereld waarin de dood heerst. De tijdelijke dood, de eeuwige dood. En die laatste vijand die overwonnen zal worden, dat is de dood. En dat gebeurt bij de wederkomst. Dat gebeurt. Als koning Jezus als de grote sleuteldrager de dood zal wegdoen van deze wereld. En er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, waarop de dood niet meer zijn zal. Hij beschikt daarover. Hij heeft de dood op Golgotha verslagen. En de dood wordt definitief uit deze wereld verwijderd. Als hij zal wederkomen op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijk. Dat is de toekomst van de kerk. En daarmee bemoedigt de Heer Johannes daar op het eiland Patmos. En toen ik hem zag, heb ik me gezien. Ja, zegt u, maar dan, ik zit toch niet op Patmos. Ik ben Johannes toch niet. Heb je dat kind nou wel eens gezien? Ja, maar ik ben toch geen herder die in Bethlehem dat kind heeft gezien. Ik ben toch geen Simeon die dat kindje in zijn armen heeft gedragen. Heb je dan wel eens met die kabel die water gezet? Van wie zegt de profeet dit, van zichzelf of van iemand anders? En hij verkondigde hem Jezus. Toch in die persoon van de middelaarschikker. Daar op die wagen. Ging het geloof oog open. En heeft de kameling beleden. Openbaar. Ik geloof. Dat Jezus Christus, de Zoon van God, niet van hem ook gezien. De ogen die eenmaal gezien hebben, zullen nooit meer terugzien. We hebben de koning gezien in zijn schoonheid. Dat zal straks het werk zijn in de eeuwigheid. We zullen hem zien, zegt de apostel, gelijk hij is. Hij zal alle tranen van de ogen afwissen. Dan zullen we altijd bij de Heer zijn. En dat is troost. Echt troost. Aan het begin van dit nieuwe jaar. Amen. Wij gaan nou eerst zingen. En dat doen we uit Psalm 135. En daarvan het derde vers. 135, het derde vers gaan we samen zingen. geliefde gemeente, vorig jaar hebben we niet een nieuwjaarstoespraak gedaan. Verschillende mensen vroegen eigenlijk waarom dat niet. Nou, dat was een beetje in verband met de tijdsomstandigheden, de lockdown en al dat soort dingen meer. Vandaag willen we dat wel doen, een korte toespraak. En dan straks zal broeder Polder namens de kerkraad en als tweede voorzitter ook nog een paar dingen te zeggen. In de eerste plaats, gemeente, we zijn weer een nieuw jaar binnengegaan, een nieuw kalenderjaar. En we weten niet wat het komende jaar zal brengen. We leven in een tijd van coronacrisis en coronavirus. Persoonlijk denk ik, en als ik zo links en rechts hoor de deskundigen hoor, dat dat nog wel een paar jaar zo zal blijven. En we zullen ons dus ook daarop moeten inrichten. Misschien in de zomermaanden wat minder, maar in de wintermaanden zullen er allerlei varianten komen. Mag u binden, op uw hart binden om trouw te zijn aan God en aan zijn woord. Aan de kerk, aan de gemeente Gods. En dat de Heer ons vergadert rondom dat woord. En dat u dat bidden tot u neemt. En vraagt of de Heer u onderwijs wil geven. Deels thuis, bij de livestream en soms hier in de kerk. Dat zijn de omstandigheden waarin we verkeren. Dat hebben we niet gezocht, dat heeft God zo bepaald. En laten we er altijd om denken dat de Heer zegt in Jesaja 55... Mijn wegen zijn niet uw wegen en mijn gedachten zijn niet uw lieden gedachten. Dat God een God is en tijden en plaatsen niet gebonden is, maar ons wel bindt aan de middelen, aan zijn woord, aan het gebed en door zijn geest. Ik hoop dat u zo ook dit nieuwe jaar mag ingaan. De tweede plaats, de broeders van de kerkraad, voor een deel hier natuurlijk aanwezig, voor een deel ook thuis, bij een gezin. Soms ben ik wel eens een beetje jaloers in deze tijd op de broeders van de kerkraad, dat ze gewoon bij hun gezin mogen zitten. In de kerkbank, fijn om bij de vrouw te zitten. Ja, dat voor domen is dat natuurlijk niet goed mogelijk. Hoewel mijn vrouw wel eens zei, als ze te lang preekte, dat ze een van de kinderen bijna op de preekstoel zou zetten. Te lang, weet u wel dat het te lang duurt. En dan gaan je gedachten ook zomaar terug, hè, hoe het was toen mijn vrouw nog leefde. Maar laat ik terugkeren naar de kerkraad. Ik hoop dat we zo samen de gemeente mogen dienen. Het gaat om dienen. En hoe we moeten dienen, dat heeft de Heer ons voorgedaan in de Bijbel. Hij, de Zoon van God, nam de menselijke natuur aan. Hij was veracht en door waarde stonden de mensen. En zo heeft hij zijn gemeente gediend in die vernederde gestalte. En hij zegt daarbij, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Nou, daar hebben we onze handen vol aan om dat in praktijk te brengen. Zoals de koning dat deed, dat we zo ook mogen dienen in de gemeente. Ik denk aan de catechisanten. Het zijn best wel lastige jaren. We weten niet of we straks weer gewoon catechisatie kunnen geven. We volgen natuurlijk de regels voor de scholen. En als dat niet ook weer voor een deel digitaal moet, dat maakt ook het persoonlijke contact wat lastig. Ik hoop wel, jongelui, dat jullie betrokken blijven op de gemeente en op de boodschap van de Bijbel. En dat je ook in deze dingen ziet dat de Heer ondanks alles doorgaat en voortgaat met zijn werk. En dan zien we soms ook hele bemoedigende dingen, ook onder jonge mensen. Van koning Jezus is bezig in de hemel zijn kerk te vergaderen, om zijn kerk te onderhouden en zijn kerk te beschermen. Die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. En dan gaat de Heer ermee door. Hè. De Heer heeft graag jonge mensen in zijn dienst. Want die kunnen gebruikt worden in zijn koninkrijk. We hopen dat jullie ook zo de catechisaties mogen volgen, biddend. In bijzonder natuurlijk de beleidingscatechisanten. Wens ik ook allemaal Gods zegen toe en we hopen dat jullie straks, misschien met de Pinksterdagen, openbare beleidjes kunnen doen in het midden van de gemeente. De verenigingen, we hebben verschillende zangverenigingen, jeugdverenigingen, ook voor de kleine kinderen zaterdags. We weten niet wanneer dat weer allemaal kan en hoe dat kan. We hopen wel dat het tot samenbinding mag zijn in de gemeente. En dat de Heer dat ook wil gebruiken in zijn goedheid. Ook alle die daar leiding aan geven, We zijn er als kerkraad buitengewoon dankbaar voor dat zoveel mensen in de gemeente ook daar leiding aan willen geven. En zich willen inzetten voor ons en onze kinderen. We willen ook iedereen oproepen waarop een beroep wordt gedaan om dat ook ernstig te overwegen. Het gaat om onze kinderen, het gaat om het opgroeiende geslacht. Dan willen we ook de koster en alle hulpkosters gedenken. Dat ze elke keer weer actief zijn, ook in deze wat moeilijke omstandigheden. Er zijn soms weinig mensen in de kerk, soms wat meer. En dat vergt allemaal het nodige. En we wensen ook de koster met zijn vrouw en ook de hulpkosters Gods nabijheid toe en zijn ondersteuning. Dan de zendingswerkers en de zendelingen. We denken dan aan Aline van de Maat, aan vader en moeder de Niet, Peter en Ineke met hun twee kinderen. En we denken ook aan Marlies de Voorde, die op het zendingsveld werkzaam zijn. En door de huidige middelen vaak ook wat meer betrokken zijn, ook op het samen zijn hier. Dat is makkelijk met de livestream, je kunt dat beter volgen en zo. Dat is een voordeel van de huidige situatie. En we wensen jullie veel sterkte toe, ook op het zendingsveld. Juist doordat we in de gemeente zendelingen hebben, word je daar ook wat meer mee geconfronteerd. En dan, ja, hoe dat nou is, hè? Om in Afrika of in Zuid-Amerika Gods boodschap te brengen, dat evangelie. Wij zijn natuurlijk, we hebben alles keurig geordend en zo. We hebben op tijd de kerk, van op tijd stoppen. We hebben een mooi kerkgebouw, mooie banken, allemaal mooie bijbels en zo. En ja, we hebben natuurlijk overvloedig veel middelen. In die andere land allemaal heel anders. Heel veel mensen kunnen niet lezen. Soms ook niet eens een godsdienstige bijbel beschikbaar. En dan toch maar dat woord Gods brengen. In de islamitische cultuur, in Ecuador, in een half rooms, half heidense cultuur. Niet makkelijk. En toch met het goede woord Gods te brengen. We wensen jullie veel sterkte. En we hopen ook op een biddende gemeente. Want u weet, gemeente, het belangrijkste voor de zending is het gebed. Het gebed van de gemeente. Dus niet de zendelingen, niet het geld. Het gebed. Vooral ook dat de Heer doorbraken wil geven. Dat mensen dat goede woord Gods horen en aannemen. En dat mensen ook in de islamitische wereld dat woord gaan aannemen. Als het ware woord van God en die persoon van de middelaar lief krijgt. De Heer Jezus, als de Zoon van God, in deze wereld gekomen om zondaren te redden. Dat is het evangelie. Wensen de zendelijke werkers veel sterkte. De evangelisatie, dat is zending in ons eigen land. En de edelbaas natuurlijk en alle vrijwilligers die daarbij betrokken zijn. Het inloophuis en de activiteiten daar rondomheen. En dat we daar ook, ja, toch langzamerhand hele mooie vruchten op zien. Mensen die vroeger in het Feyenoordstadion zaten te schreeuwen. En nu psalmen lopen te zingen. Die vroeger het hadden over de wereld en over de God van hun buik, zegt de Bijbel. En nu vertellen van de Heer Jezus, ook in hun omgeving. Soms kunnen we het allemaal niet goed begrijpen. Maar God doet ook onbegrijpelijke dingen. Zo gauw wij het allemaal kunnen begrijpen, dan is het denk ik meer van ons dan van God. Van God, dit, dat kunnen wij niet begrijpen. Het gebeurt. Dat voltrekt zich in deze wereld. Het grootste wonder is dat het aan ons ook voltrekt. Dat we het niet meer begrijpen. Gods kinderen leren eerst de grote waarheden kennen. En gaan ze daarna teruglezen in de Bijbel. Zo werd de Heer. Daar heb ik het eerst persoonlijk mee geconfronteerd. En dat daarna teruglezen in de Bijbel. Staat dat in de Bijbel? Zo werd de Heer. Door zijn woord en door zijn geest. Zo gaat dat woord verder in deze wereld. Tot roem van Gods genade. Dan denk ik ook aan de contactcommissie. Ik denk ook aan de vrouwen van de hulpdienst. Ik denk ook aan vele andere dingen die er mogen gebeuren. En ongetwijfeld zal ik nog wat dingen vergeten. Ik denk ook aan de mensen die vroeger, toen we nog kwamen, de wacht hielden bij de auto's en dat soort dingen. Alles mag op een ordelijke manier gebeuren. De schoonhouding van het kerkgebouw. En iedere keer als een beroep wordt gedaan, dat we toch weer merken dat vele mensen zich betrokken voelen en zich ook inzetten, ook persoonlijk in de pastorie. Sommige dames die af en toe wat komen schoonmaken. En daar zijn we buitengewoon dankbaar voor. De Heere gedenken ons ook in de toekomende jaren en geven dat wij uiteindelijk waar het om gaat, hè, dat is de opbouw en de komst van hun koninkrijk. Dat God mag worden groot gemaakt. Dat zielen behouden worden. En we straks staan voor die grote troon. En we mogen zeggen, zie je ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt, dat toch niemand van u zal achtergebleven zijn. Ik wenste als een vader dat alle mensen waren gelijk ik was, uitgenomen deze panden tot de roem van Gods genade en tot de heerlijkheid van zijn naam. Hiermee wil ik graag mijn toespraakje besluiten en geef broeder Polder de gelegenheid om ook namens de kerk wel nog wat tegen u te zeggen.
Geliefde dominee Visser, namens de gemeente en de kerkraad mag ik u aan het begin van het nieuwe jaar van harte God zegen toewensen, samen met uw kinderen en met uw kleinkinderen. Vorig jaar zijn we begonnen met Jesaja 64, het eerste vers. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. We hadden toen gedacht dat corona wel snel voorbij zou zijn. En nooit gedacht dat we vandaag in soortgelijke omstandigheden zouden samenkomen in de gemeente. En wat blijft het ook dit jaar nodig, dat de Heere tot ons afdaalt. Dan heeft u als een gezant van Christus wegen gepredikt in onze gemeente en in de consulentgemeente. Laat u met God verzoenen, gehoorzaam aan uw roeping, getrouw aan uw zender. Drie stukken, twee wegen en bovenal die enige naam door welke wij zalig worden. Werd erin ook nieuwe manieren gezocht om het woord heel dicht bij de mensen te brengen. Ik denk aan de meditaties op woensdagavond. Ik denk ook aan de lidmatencategorisatie op vrijdagavond voor de computer. Het viel niet altijd mee in een lege kerk, soms met alleen maar een camera. Ik denk ook aan de vele begrafenissen die u hebt gedaan. Niet zozeer in onze gemeente, maar in de consulentgemeente. Soms heel aangrijpend door corona en altijd indringend. En toch, u noemde het al, er waren ook dit jaar momenten van diepe vreugde. En dan mochten we de blijdschap van de vriend van de bruidegom ook zien. Ik denk aan de catechisanten, u noemde het al, als op maandagavond het hele kerkgebouw volstroomt. Wat een vreugde kan dat geven. Ik denk ook aan de tweede Pinksterdag, toen we voor het eerst weer in drie groepen samenkwamen en aan het begin van de dienst gezongen hebben, Psalm 122. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie wij staan, gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Ik denk aan de heilige doop die mocht bediend worden. In oktober mocht het heilig avondmaal bediend worden, wat een teken van de gunst van de Heere. Dat ook de nodiging in de gemeente mocht rondgaan om de dood van de Heere te gedenken. Ik denk ook aan het nieuwe geestelijk leven dat we soms op de huisbezoeken mochten aantreffen als vrucht op de prediking. In uw persoonlijk leven is het best zwaar. De lege plaats aan uw zijde, de stilte in de pastorie, het gemis dat juist ook op momenten van blijdschap wordt gevoeld, zoals bij de geboorte van uw kleindochter Salome. Er zijn ambtsbroeders, er zijn gemeenteleden die dit uit de praktijk verstaan. En bovenal in de hemel is een medelijdende hoge priester. En dat u maar veel op hem mag zien en met leidzaamheid de loopbaan mag lopen die u is voorgesteld. We willen u van harte Gods nabijheid toewensen en toebidden, samen ook met uw schoonmoeder, samen ook met uw kinderen, Jacqueline, Jan en Bertina met hun kinderen, Wouter en Adrienne met hun dochter, Willemieke en haar man, Harmen, Mart en Rick, de Heer en u allen. Broeders van de kerkenraad, voor ons zijn het ook kale en vervreemdende tijden als we de ontmoetingen rondom de eredienst zo missen met elkaar, het gesprek over het woord en tegelijkertijd mogen wij de broederlijke band zien en ervaren en daarvoor ook de Heere danken. En ook thuis kunnen wij zijn als Aarons en Hurs. En dan zegt Jesaja ook in hoofdstuk 54 dat de Heere geeft wat het oor niet heeft gezien en wat het oog niet heeft gezien en wat het oor niet heeft gehoord. Degene die het van hem verwachten. En dat voor mensen die zich als een onreine moeten leren kennen. Want die de gerechtigheden als een wegwerpelijk kleed zijn. En wat is het dan een treffend beeld om Aaron en Hur te zijn. Dan zien we die drie geloofshelden met de armen omhoog. En twee daarvan die letten niet op hun eigen armen maar op die armen van Mozes. Daar gaat het om. En daar heeft Paulus ook later van getuigd. En eigenlijk zie niet op het zijne, maar op dat van de ander is. De ander uitnemender achter dan onszelf. Dat gevoel dat in Christus Jezus was, dat zij ook in u. In het achterliggende jaar is onze oudbroeder van Belzen overleden. Dat geeft veel heim mee. Morgen zal ouderling Paulus afscheid nemen. En dat tekent, broeders van de kerkenraad, dat wij allemaal voorbijgangers zijn. Maar, zoals ouderling Paulus heeft gezegd toen hij zijn afscheid hier tijdens de ledenvergadering aankondigde, de kanselbijbel blijft open. Het woord der verzoening mag ook in 2022 gepredikt worden. En het zal nooit leeg wederkeren. En dat geeft verwachting. Gemeente, laten we daarom ook onze dominee opdragen in de gebeden. En laten we worstelen aan de genadetroon. Of het woord der verzoening ook voor ons tot zegen mag zijn. In de Hebreeënbrief lezen we: gedenkt aan uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandeling. Gedenkt uw voorganger, volgt zijn geloof na, want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Dat hebben we ook gisteren mogen horen. Hij is de Alpha en de Omega. Wij denken misschien, wat komt er na Omicron? Maar hij zegt, ik ben de eerste, ik ben de laatste. En hij wandelt tussen de gouden kandelaren. En hij heeft de zeven sterren in zijn rechterhand. En hij zegt, hoort wat de geest tot de gemeenten zegt. En dat lees je dan in die zeven brieven uit Openbaring 2 en 3. En dan is die tekst zo bekend. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Daar heeft dominee Van Haren over gepreekt. En die preek is meermaals in onze gemeente voorgelezen. En vorige week heeft u nog aangehaald, dominee, op tweede kerstdag. En ook in het afgelopen jaar is die preek in het midden van de gemeente gelezen. En ik wilde ook vandaag een klein stukje uit die preek van dominee Van Haren aan u voorlezen, tot besluit van deze toespraak. Er staat: ik sta aan de deur en ik klop. Al hoeveel jaren, al zoveel keer heb ik geklopt. Ik sta aan de deur en ik sta maar te wachten of die deur nog eens een keer open zal gaan. Ik sta aan de deur en ik klop. Moet God dan nog beginnen? Wat een liefdewerk legt Hij aan u ten koste. En nu is het woord aan u. De Heere wacht tot u eens begint. De Heere zegt, ik ben begonnen. Nu u van de andere kant. En daar heeft God recht op. Laten we eens eerlijk zijn. Weet u dat er in Gods woord meer dan 140 keer staat. Bekeert u. Dan, daar kun je toch niet omheen. Dan kun je toch niet net doen of het er niet staat. De Heere zegt, doe die deur open. Ik sta aan de deur. En ik wil bij u binnenkomen. Ik wil je zalig maken. Doe die deur voor mij open. Hoe gaat het dan? Hoe werkt de Heere? Er staat, indien iemand mijn stem zal horen en de deur zal openen. Het openen van de deur is de vrucht van het horen van zijn woord, van zijn stem. En hoe kunnen wij die stem horen? Nou, als hij klopt, als wij in Gods huis zijn, dan is hij bezig te kloppen. Dan kunnen wij die klop horen, wij kunnen zijn stem horen. En dat is met onze natuurlijke oren, want het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Daarom laat God zijn woord preken, schrijft dominee Van Haren. En daarom mag het ook in 2022 gepredikt worden. Niet opdat u er vrijblijvend naar zou luisteren. Niet opdat u zou zeggen, nou het was wel een aardige preek of een minder mooie preek, zoals dat meestal gaat bij preken waarover gepraat wordt. Om vervolgens dat woord naast u neer te leggen. Nee, het is zo dat de Heer het woord laat prediken. Opdat wij daarop een antwoord zouden geven. Aldus dominee Van Haren. En gemeente, het is ons diepe verlangen als kerkenraad ook. Dat dit voor u allemaal in 2022 werkelijkheid mag worden. Dan zult u het weten. Wat Jesaja heeft geschreven en verstaan met uw hart. Och, dat gij de hemelen scheurde en dat gij nederwaart. En ook, ik ben gevonden, Jesaja 65, van degenen die mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degenen die naar mij niet zochten. Het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Gemeente, broeders, dominee, van harte God zegen toegewenst voor 2022. En dat het voor ons allemaal mag zijn het jaar van het welbehagen des Heren. En ik wil u vriendelijk verzoeken om te zingen uit Psalm 122 en daarvan het derde vers, Psalm 122, vers 3. En als dat kan, staande. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen vreugd en lust. Om vriend en broederen spreek ik nu. De vrede zij en blijf in u. Nooit moet haar nijd of twist verkloeken. Ons Heeren huis in u gebouwd, waar onze God zijn woning houdt, zal ik het goede voor u zoeken. Psalm 122, het laatste vers.
graag willen we broeder Polder bedanken voor de gesproken woorden en de Heere geven in de kerkraad en in de gemeente die verbondenheid aan God en aan zijn woord. Slotzang, gemeente Psalm 136, het laatste vers. Geef de God des hemels, Heer, lof zij alle schepselen, Heere, wat daar verder volgt. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.